We hebben de afgelopen weken een aantal preken al gehouden over het nieuwe jaarthema. En één tekst, dat is Matteüs 16, vers 18 en 19. Die tekst hebben we een paar keer herhaald. En daar staat, en ik zeg je, jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen. En we hebben gezien dat Jezus zijn kerk wil bouwen. De kerk is van hem en hij heeft er een plan mee. En de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. En ook daarin zit al iets, en daar gaan we vanmorgen ietsje verder op in, dat er dus wel plannen zijn van het dodenrijk om de kerk te overweldigen. Maar als het geplant is op de rots, als het geplant is op Jezus Christus en op de openbaring van wie hij is, want vlak hiervoor had Petrus gezegd, gij zijt de Christus. Hij zag wie Jezus was. En doordat Petrus zag wie Jezus was, zei Jezus terug, op die rots, op de openbaring van wie ik ben, zal ik mijn kerk bouwen. Daarom zeggen wij ook met onze visie, wij zijn gefundeerd in genade. In de genade voor Jezus Christus. Maar de poorten van de hel, die willen dat overweldigen. Maar hier staat een belofte in, dat het niet zal gebeuren. En ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven. En al wat je op aarde bindend verklaart, zal ook in de hemel bindend zijn. En al wat je op aarde ontbindt, zal ook in de hemel ontbonden zijn. Jezus brengt zijn koninkrijk, hij bouwt zijn kerk en hij betrekt ons. En we hebben gezien dat Jezus groot genoeg is voor iedereen en klein genoeg is voor jou. Hij heeft de hele wereld op het oog. Vorige week hebben we dat gezien. God droomt groot. God droomt ervan dat deze wereld, dat Loppersum, omgeving enzovoort, bereikt wordt met het evangelie. Even daarover, ik vond het fantastisch, ook even over Loppersum gesproken, afgelopen donderdagavond. Ik vond het historisch, hebben we met vier dominees hier samen gebeden, tijdens de week van gebed. En wat was ik diep onder de indruk van mijn collega's. We hebben samen met elkaar die dienst geleid en mijn hervormde, ik noem het al vriend. We zijn vrienden van elkaar. En mijn hervormde vriend die zegt, de reden dat ik hier sta, is omdat ik gehoorzaam wil zijn aan het gebed van Jezus Christus. In Johannes hoofdstuk 17, waarin staat, laat hen één zijn vader, opdat de wereld ziet dat ik gezonden ben enzovoort. Vervolgens zegt hij, de tweede reden dat ik hier sta, is omdat Paulus zegt, de een achter de ander, uitnemender dan zichzelf. Dus ik kan denken dat mijn kerk de beste kerk is, maar dan krijg ik tunnelvisie, ben ik alleen maar gericht op mezelf. Maar door te kijken ook naar de andere kerken, kan ik een spiegel voorhouden voor mezelf en dat wil ik graag. Dat wordt daar publiekelijk uitgesproken. Mijn gereformeerde vriend die zegt van weet je, als wij het onze vader bidden, dan mogen wij weten dat God dat wij bidden voor brood, maar het brood geeft God ook al. Dus wij bidden voor zaken waar God ook al in heeft voorzien. God is een voorzienend God. En mijn vrijgemaakte broeder, die helpt erin mee, mijn vrijgemaakte vriend, die zegt van alles draait om Jezus. Hij is de bron. Wij mogen dorstig zijn naar hem. En daarvanuit, en ik heb zelf ook een verhaal verteld, maar dat ga ik niet vertellen, want jullie kennen al mijn verhalen wel. Maar daarvanuit hebben wij gebeden. En hebben wij samen in dit dorp, hebben wij ons mogen richten op hem. En hebben we mogen vragen dat dit dorp en omgeving dorstig mag worden naar meer van hem. Bijzonder. Vind ik heel bijzonder. Groot genoeg voor iedereen. Groot genoeg voor Loppersum. Maar ook groot genoeg voor Appingedam. Groot genoeg voor Winsum. Groot genoeg voor Stedum, groot genoeg voor Groningen, groot genoeg voor Nederland, groot genoeg voor de wereld. Dat is Gods hart. Daarom zegt God, al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn zoon gaf. Nou, daar heb ik vorige week meer over gezegd, ga ik niet allemaal herhalen. Maar het mooie is ook dat God klein genoeg is voor jou. Jezus begint bij jou, ook wat de kerk betreft. Hij brengt zijn koninkrijk, hij bouwt zijn kerk, maar hij betrekt jou en mij. Samen, ook samen werken. Dat is zijn hart. Dat is zijn verlangen. Vorige week heb ik daar ook wat meer dingen over gezegd. Over dat ik soms ook zie, God droomt groot. God begint klein. En God heeft een bouwplan. En soms gaan daar wel eens dingen in mis. En één van de dingen waarin het misgaat in kerken. Ik noemde dat in de afgelopen 20 jaar ik zoveel kerken heb zien splitsen. En ik heb uitgelegd dat God geen God van splitsing is, maar een God van vermenigvuldiging is. Hij begint klein, maar hij wil dat zich vermenigvuldigt. Maar zo vaak gaat het fout. En een van de redenen waarom het fout gaat is omdat wij niet Gods orde en Gods blauwdruk begrijpen. Dat heb ik vorige week uitgelegd. Over hoe visie geïnitieerd wordt door een individu en gerealiseerd wordt door een team. Visie wordt nooit gerealiseerd door een individu. Maar visie wordt wel heel vaak geïnitieerd door een individu. Maar het wordt gedragen en uitgevoerd en gerealiseerd door een team, door een groep mensen. Dat is waarom ik vorige week ook tegen jou en tegen de gemeente zei, ga, wacht niet, maar ga. Ook juist als je de visie kent enzovoort. Nou, wil je daar meer over weten? Luister nog steeds opnieuw, maar ik blijf het wel herhalen naar die preek van vorige week. Dus één van de dingen waarom soms die droom van God en de kerk zoals God ons wil bouwen niet gebouwd wordt, is omdat we niet begrijpen hoe God zijn kerk ordent. Maar vandaag wil ik ook een andere kant met jullie bespreken. Met betrekking tot waar het ook heel vaak fout gaat. Met betrekking tot Gods visie voor het bouwen van zijn kerk. En dat jij en ik en wij het licht zijn voor deze wereld. Ik heb je net al een hint gegeven. Jezus zegt tegen Petrus, jij bent de rots waarop ik mijn kerk bouw. Maar de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. We hebben een vijand die niet wil dat zowel jij als wij functioneren zoals God het bedoeld heeft. We hebben een vijand die niet wil dat waardevol leven Loppersum groot genoeg is voor iedereen en tegelijkertijd klein genoeg voor elk individu. En de vijand gaat strategisch te werk om dat te ondermijnen. En dat doet hij heel geniepig. Wat ik heel bijzonder vind, is als je, we hebben net Matthäus hoofdstuk 16 gelezen, het eerste stukje. Maar een aantal versen verder zien we dit. In Matthäus hoofdstuk 16, daar zien we, vanaf die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden door toedoen van de oudsten, de hoge priesters en de schriftgeleerden. En dat hij gedood zou worden, maar op de derde dag uit de dood zou worden opgewekt. Een aantal versen eerder heeft Petrus gezegd, gij zijt de Christus. Dus Petrus heeft een woord van God gezegd van wie Jezus is. Hij heeft openbaring van Jezus. Maar dan gaat Jezus een aantal dingen over zichzelf zeggen die blijkbaar niet pasten in het beeld wat Petrus had over Jezus de Messias. Dat kan soms gebeuren. Dat God ons een openbaring geeft. Maar vervolgens, een plan geeft voor de kerk. Maar vervolgens zegt God, ik wil het zo doen. En wij, ja, wij waren toch dit in ons hoofd. En Jezus gaat een aantal dingen zeggen. En Petrus denkt, ja, maar dit klopt niet. Dus Petrus nam hem terzijde en begon hem terecht te wijzen. God verhoede het, Heer. Dat zal u zeker niet gebeuren. Maar Jezus keerde hem berug toe. En die hem, dat is Petrus. Jezus keerde Petrus de rug toe met de woorden, ga terug achter mij, Satan. Dat is apart. De poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Petrus begint te denken en vanuit zijn gedachten doet hij een uitspraak. En die uitspraak die doet hij en Jezus keert Petrus de rug toe met de woorden, ga terug achter mij, Satan. Je zou me nog van de goede weg afbrengen, je denkt niet aan wat God wil, maar aan wat de mensen willen. Dat is apart. Je ziet hier een aantal dingen bijna een beetje door elkaar. Petrus, die zegt iets. Hij is blijkbaar geïnspireerd door Satan. En Jezus spreekt niet Petrus aan, maar spreekt Satan aan. En hij heeft het ook over iets, over wat er gebeurt in ons denken. Ik wil dat je weet, lieve mensen. En let even goed op, want zelfs deze ochtend kan het gebeuren. Er is een strijd gaande om je denken. Satan, die wil jouw denken beïnvloeden. Voortdurend. Ik heb het vaker gezegd. Ik geloof dat Satan juist actief is in jouw denkwereld. Dat hij daar zaad wil zaaien om jou een bepaalde kant op te drukken. Ik geloof dat bijna elke vorm van gebondenheid, depressiviteit, verwijdering, splitsingen in de kerk, passiviteit in de kerk, op afstand staan van de kerk, op afstand staan van je broers en zussen, negatief denken over jezelf, depressiviteit, onderdrukking, enzovoort, 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 begint allemaal in je gedachtenwereld. En het doel van de vijand, het is belangrijk dat je dit weet, is om jou Jezus onbewust te maken. Dat is een beetje een zelfbedacht woord. Hij wil jou Jezus onbewust maken. In elk geval niet gefocust op Jezus, maar gefocust op van alles en nog wat. Wij zongen vanmorgen, omdat hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. Hij zal voorzien. Geheid. Zitten hier mensen die dat zingen, die dat horen, die dat lezen. En terwijl je het zingt, terwijl je het ziet op de scherm, zijn de gedachten in je hoofd, ja maar. En ik wil dat je weet dat de vijand actief is, voortdurend, ook bij christenen. En hij deed het zelfs bij Jezus die volmaakt was. Dat is gewoon een feit dat het zo is om zaad te zaaien, om jou voortdurend af te houden van de waarheid van Jezus en je bewust te maken van alles en nog wat, behalve van wie Jezus is en van wie jij bent in hem. Het doel van de vijand is om jou Jezus onbewust te maken en om jouw geloof te roven. Nou, daar wil ik een aantal dingen over zeggen, over die geestelijke strijd. En het eerste wat ik wil zeggen, is dat je niet moet geloven alles wat je denkt. Geloof niet alles wat je denkt. En dat is een beetje lachwekkend bijna, als je dit inderdaad leest. Geloof niet alles wat je denkt. Maar het is wel even belangrijk om het te benoemen. Want als het ware werkt het zo. God heeft onze hersenen zo gemaakt dat jij kunt denken. En omdat je kunt denken, kunnen er bepaalde dingen op je afkomen. En dan kun je in je denken kiezen, is het waar of is het niet waar? Ben ik het eens of ben ik het niet mee eens? En op basis van welke keuze jij dan maakt, wordt jouw leven bepaald. Dat houdt dus in dat God jou het vermogen heeft gegeven om dingen te denken die niet kloppen. Dus dat houdt in dat niet elke gedachte die jij hebt waar is. En ik denk dat iedereen zijn hand hierop kan steken. Wie heeft wel eens een gedachte gehad waarvan je denkt, waar komt die gedachte vandaan? Die is zo niet waar als het maar kan. Kun je jezelf enorm gaan op veroordelen, maar het is gewoon hoe je hersenen werken. Je hersenen, jouw denken, kan gedachten denken. Maar het patroon is dit, jij krijgt een gedachte en dan vervolgens heb jij de keuze. Ga je geloven in die gedachte of ga je niet geloven in de gedachte? En vervolgens als jij geloof hecht aan de gedachte die je hebt, dan gaat dat jouw leven leiden en gaat dat je leven bepalen. Het andere woord voor geloof is vertrouwen. Als jij je vertrouwen geeft aan alle gedachten die je geeft, dan gaat dat jouw leven bepalen. En dan zeg ik vanmorgen, geloof niet alles wat je denkt. Twee teksten die ik er even wil tonen. 1 Petrus 5 vers 8. Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw. Op zoek naar een prooi. Ik wil even dat je wel weet, er is maar één leeuw van Juda en dat is Jezus. Hij is de leeuw van Juda. Hij is de koning der koningen. Maar de vijand gaat rond als een brullende leeuw. Hij is geen brullende leeuw, maar hij doet alsof. Maar hij zoekt wel een prooi. Wie die kan verslinden. En hij gaat rond. En hij kijkt als het ware in jouw gedachtenwereld. Wat voor zaken zitten er in je gedachten? En hoe kan hij je daar grijpen? En hoe kan hij daar vervolgens een prooi van jou maken? En daarvoor wil hij dat je waakzaam bent, dat je op je hoede bent. En dat je in elk geval het eerste principe omarmt. Geloof niet alles wat je denkt. Dat helpt mijzelf ook enorm. Ik heb mezelf enorm geholpen. Door heel vaak tegen mezelf te zeggen. Ik moet niet alles geloven wat ik denk. Soms heb ik echt hele mooie gedachten. Echt leuke ideeën. Goede gedachten. Echt waar. Maar soms ook absoluut niet. Soms heb ik gewoon domme gedachten. En daarom ontspant het mij. Als ik niet alles hoef te geloven wat ik denk. En een tweede tekst die ook heel mooi laat zien over hoe dat werkt in je gedachten. Paulus die zegt in 2 Korinthe hoofdstuk 11, dus iets verder dan die bijbelteksten die we net hebben gelezen bij het offer. Dan heeft Paulus het over de context maakt eventjes hier nu eens zo heel veel uit. Dat hij het daar heeft over van dat mensen dan weer die apostel volgden en dan weer die en dan weer daar. En ze waren niet heel stabiel in hun denken. En dan zegt hij, oké, ik vrees dat zoals Eva door de slang op sluwe wijze bedrogen werd, dat uw gedachten worden weggelokt van de oprechte en zuivere toewijding aan Christus. Je gedachten worden weggelokt, worden weggetrokken. En dan staat er, zoals Eva door de slang, heel geniepig. Komt de slang bij Eva en hij lokt haar gedachten weg van Christus. De vijand is niet veranderd, dat doet hij nog steeds. Doet hij bij jou, doet hij bij mij. En hoe doet hij dat? Nou, onthoud eerst even goed, niet alle gedachten die je hebt, zijn van jou. Het zijn eigen gedachten, je hebt zelf ook gewoon soms domme gedachten, dat kan. Dat hebben jullie niet, heb ik wel. Maar onthoud ook dat ook de vijand gedachten in je denken zaait, plaatst. Dat doet hij heel geniepig. Ik vind het ten eerste al heel opvallend dat Petrus die zegt iets tegen Jezus. Maar Jezus draait zich om en hij zegt, ga achter mij, Satan. Jezus wist de bron van de gedachten die Petrus had. Maar als je het gewoon even heel eerlijk bekijkt, dan in Petrus zijn hoofd. Petrus zal enorm verbaasd zijn op dit moment. Want Petrus dacht dat het zijn gedachten waren. Jezus die praat over wat komen gaat en over zijn dood en opstanding. En Petrus denkt, ja maar dat niet. En vanuit zijn gedachten zegt hij wat hij zegt. Maar Jezus wijst gelijk op de bron van die gedachten. Geloof niet alles wat je denkt. Weet dat je zelf soms gedachten hebt die er niet toe doen. Maar weet ook dat de vijand gedachten zaait. Maar weet je dat hij dat heel geniepig doet? Dit heeft mij ook enorm geholpen door dit te beseffen. De vijand plaatst heel vaak gedachten bij ons christenen in de ik-vorm. Dus hij zegt niet, jij voldoet niet. Maar hij zaait de gedachte, ik voldoe niet. Dat is echt waar. Ik heb gefaald. Ik word niet gezien. Ik vind deze kerk niks. Ik vind dat die en die en die zus en zus en zo wat moeten doen. Ik vind mijn vrouw van alles. Of mijn vrouw vindt mij van alles. Mijn huwelijk faalt. Ik ben geen goede vader. Ik ben geen goede moeder. Ik ben geen goed personeelslid. Ik heb geen goede baas. Ik heb niet genoeg geld. Ik heb geen toekomst. In mijn situatie is het zo. Als je toch eens wist hoe het bij mij was, dan zou je niet zingen. Omdat hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. Zulke gedachten zaait ook de vijand. Zijn ook soms gewoon je eigen gedachten. Maar ik wil wel dat je weet dat ook de vijand het soms op die manier juist zaait. Want hij weet dat jij kunt denken. En zodra jij geloof hecht aan de gedachten die jij denkt, kan hij jouw leven beïnvloeden. Ik voldoen niet. Ik dit. Ik dat. Weet je wat hij heel gemeen doet? Hij zaait er zo'n gedachte, ik voldoen niet. En dan vervolgens gaat hij zaait hem, jij denkt dat jij hem denkt. En dan gaat hij tegenover jou staan en dan gaat hij jou aanklagen. Moest kijken wat je denkt. Heb je nou genade goed begrepen? Dat jij nog steeds zulke gedachten denkt? Genade betekent toch dat je dat niet meer zou moeten denken? Dus hij zaait iets. En vervolgens gaat hij jou aanklagen op datgene wat je zelf net denkt gedacht te hebben. En zo maakt Satan de kerk kapot. Jou kapot. Het lichaam van Christus kapot. En door dit patroon te herkennen, daar gaat het mij vanmorgen om, kun je jezelf ook scheiden van die gedachten. Door een geest van onderscheid die God je wil geven, kun je het ook zien van deze gedachten zijn niet van mezelf, maar zijn van de vijand. En kun je net als Jezus zeggen, ga achter mij, Satan. Jacobus 4, vers 7 zegt, weersta de duivel. En weet je wat ik heb ontdekt in afval in mijn eigen leven? De beste manier. Wie weet, in Engels noem je dit de silent treatment. Wie heeft wel eens van zijn vrouw, niemand natuurlijk hier, de silent treatment gehad? Maar dat is dat je vrouw gewoon niks meer tegen je zegt. Je hebt iets gedaan wat niet leuk was of wat dan ook. En vervolgens is het gewoon stil. Mijn vrouw Petra, die heeft gestudeerd enzovoort. En die heeft me daarvan uit verteld. Dat noemen ze passieve agressie. Dat je gewoon niks zegt. Dat is een van de meest passieve agressieve vormen van communiceren. Door gewoon te negeren. Door er gewoon niet op te reageren. Dat lijkt heel passief. Ik zeg niks. Maar dat schijnt dus heel agressief te zijn. Ik geloof dat jij en ik naar de vijand van God op dat gebied een beetje agressief moeten zijn door het gewoon te negeren. Door gewoon hem en zijn gedachten te negeren en door jouw focus te richten op de gedachten van God. Hoe hij over jou denkt. En daarvanuit kom ik bij het tweede punt. Wees niet te zelfbewust. Want dat is precies waardoor de vijand kan doen wat ik net heb uitgelegd. Geloof niet alles wie denkt, hij zaait dingen. En de valkuil van ons mensen is, met name mensen die Jezus niet kennen, worden heel zelfbewust. En wat bedoel ik met zelfbewust? De neiging van de mens is om enorm ik-gericht te zijn. Want zelfs in de negatieve zin, ik faal. Ik voldoe niet. Waar heb je het dan voortdurend over? Over jezelf. Dit zelfbewustzijn heeft twee kanten. De negatieve kant en de positieve kant. De positieve kant kan constant zien, mij eens. Kijk eens hoe goed ik hierin ben. Ik. En de negatieve kant, al die dingen die ik net noemde. Ik ben een slechte man. Ik voldoe niet hier. Ik zus, ik zo. Ik faal. Is nog steeds dat je heel erg gericht bent op jezelf. De vijand van God, Satan, wil dat ook. Daarom plaatst hij ook die ik-gedachten. Ik ben depressief. Ik heb het zo moeilijk. Ik heb het zo zwaar. Ik heb zoveel dit geleden. Ik heb zoveel dit meegemaakt. En ik ben in zoveel kerken geweest. En ik ben zo vaak teleurgesteld. En ik. Jezus zegt niet voor niets en heeft niet alleen te maken met geld. Het is beter te geven dan te ontvangen. Het probleem is dat we dan te veel ik-gericht worden en elk mens heeft die last van. Als ik praat met leiders, ook bijvoorbeeld rondom zorg en aandacht, dan is het ons verlangen dat wij een gemeente worden die niet alleen zorg ontvangt, maar ook aandacht geeft. Dat we een gemeente zijn die net zo goed aandacht geeft als aandacht krijgt. Waardoor uiteindelijk iedereen het krijgt. Zelfs als je op een ziek bed ligt, kun je nog steeds geven. Kun je nog steeds aandacht geven. Kun je nog steeds uitdelen. En de vijand van God, hebben we net gezien, die wil jou zelf bewust maken, ik gericht maken. Ik heb het zo moeilijk. Ik val, ik. Zijn doel is om jou niet Jezus bewust te maken. En des te meer jij bezig bent met jezelf, des te minder jij bezig bent met Jezus. En de vijand maakt daar gebruik van door tussen die eigen gedachten waarin jij zelf bezig bent met jezelf, waarin je of heel goed in bent of heel erg in valt, zaait hij dan ook nog zijn gedachten en zo gaat hij jou controleren. Jij denkt zelf, ik heb een fout gemaakt en misschien heb je echt een fout gemaakt. En Satan plaatst ernaast, jij voldoet niet. Ik voldoe niet, dat zet hij er dan in. Dus jij denkt, ik heb een fout gemaakt en vervolgens ik voldoe niet en je komt in die neerwaartse spiraal. Je bent bezig met jezelf, van alles en nog wat en je bent niet bezig met God. Heel veel van jou en mijn pijn, onze pijn en worstelingen en moeilijkheden, zijn een direct gevolg van ons ik-gericht zijn. Gij geheel anders, wij als kerk geheel anders dan de wereld waarin we zijn, waarin we staan. Maar wij denken dan, heb ik wel genoeg gedaan? Wat is er mis met mij? Ik ben niet goed genoeg, ik maak zoveel fouten. Kijk eens hoe goed ik ben. Over 2 weken, waarschijnlijk in een preek, ga ik over deze werking misschien nog wel ietsje dieper in. Ook over hoe het werkt dat wij nog steeds last hebben van ons vlees. Die ons gericht maakt op onszelf. Maar voor nu wil ik het hierbij laten. Wees niet te zelfbewust. En zo kom ik bij mijn derde en mijn laatste punt. Oh. En dat is, word steeds meer Jezus bewust. Word Jezus bewust. Richt je voortdurend op hem. Omdat hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. De goede volgorde. Omdat hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. Omdat hij leeft, mijn angst is weg. Jezus die gooit jou niet aan de kant, echt niet. Dus je kunt bijna denken van, mag ik dan niet zelfbewust zijn? En ik dan, oh, Jezus houdt zoveel van je. Maar Jezus zegt niet voor niets, wie bereid is zijn leven te verliezen, die zal het vinden. Als je bereid bent je leven te verliezen in Jezus Christus, dan zul je het vinden. Omdat hij leeft, ben jij niet bang voor morgen. Omdat hij leeft, jouw angst is weg. Maar je richt je op hem. Wij, lieve mensen, mogen gericht zijn op degene die groter is dan de vijand en groter is dan jouzelf. Hij is alle focus, eer en aanbidding waard. Satan zaait zaad. Hij maakt gebruik van het feit dat jij misschien iets te veel zelfbewust bent. Maar door Jezus bewust te zijn, ontneem je de vijand en jezelf alle wapens om ook jou juist kapot te maken. En hieronder, onder dat Jezus bewust zijn, hoe kun je dat nou praktisch maken? Nou, het eerste is, breng al je gedachten onder de gehoorzaamheid van Jezus. En een Bijbeltekst die daarover gaat, en laten we eerst maar even lezen, is 2 Korinthos 10, vers 4 en 5. En er staat, de wapens waarmee wij te strijden trekken, dienen niet ons eigen belang, maar zijn er om met hun kracht bolwerken te slechten. En dat woordje voor bolwerken betekent gedachtenpatronen. Bolwerken te slechten voor God. We halen spitsvondigheden neer, ook weer zo'n leuk woord. En iedere verschansing die wordt opgetrokken tegen de kennis van God. Maar dit spreekt over jouw gedachtenwereld. Gedachtenpatronen in jouw hoofd. En dan staat er, we maken iedere gedachte krijgsgevangene om haar aan Christus te onderwerpen. In de grondtekst, met name het laatste zinnetje, staat er eigenlijk dit. We maken iedere gedachte krijgsgevangene onder de gehoorzaamheid van Jezus. En hoe werkt dat nou? De Bijbel die zegt, in Romeinen hoofdstuk 5 vers 19, zoals door de ongehoorzaamheid van één mens alle mensen zondaars werden, zo zullen door de gehoorzaamheid van één mens alle mensen rechtvaardig worden. Wij mogen onze gedachten onder de gehoorzaamheid van Jezus brengen. En de gehoorzaamheid van Jezus is dat doordat hij gehoorzaam was aan de wil van de Vader, heeft hij al jouw zonden, al jouw zorgen, al jouw lasten aan het kruis genageld. Dankzij zijn gehoorzaamheid ben jij gered. Niet dankzij jouw gehoorzaamheid. De vijand klaagt jou aan, maakt jou zelf bewust, je moet dit doen, je voldoet niet, bla 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 bla. Je zou met dit, je zou met dat. Elke wettische manier van onderwijzen maakt mensen mensbewust, ik bewust. Genadeonderwijs maakt mensen altijd Jezus bewust. En juist door zijn gehoorzaamheid is de vrucht in jouw leven dat ook jij gehoorzaam bent aan wat hij van je vraagt. En een tweede praktische sleutel. Dus breng je gedachten onder gehoorzaamheid van Jezus. En hoe werkt dat misschien praktisch van Heer? Dank u wel dat u voor mij aan het kruis bent gegaan. En alle gedachten die ingaan tegen die waarheid. Tegen mijn vrijheid die ik heb in u. Breng ik onder uw gehoorzaamheid. Breng ik onder uw voeten. Ik breng al mijn gedachten bij u. Niet alleen negatief, maar ook positief. Elke ochtend dat je wakker wordt. En je ogen gaan open. En er is weer een nieuwe dag. Dan zeg je gewoon Heer, dank u wel deze gedachten. Sorry, deze dag breng ik al mijn gedachten onder u Jezus. Onder uw voeten. En dat er geen enkele ingang voor de vijand zal zijn om gedachten te planten die ingaan tegen hoe u over mij denkt. En een tweede praktische is geef je zorgen aan hem. 1 Petrus hoofdstuk 5 vers 7. We hebben net, als je goed opgelet hebt, 1 Petrus hoofdstuk 5 vers 8 gelezen. Daar stond, wie staat de duivel? Want hij gaat rond als een brullende leeuw. Vers 8. Maar vlak voor vers 8 staat dus dit. Je mag je zorgen op hem afwentelen, want u ligt hem na aan het hart. En dat woordje voor afwentelen is actief van je afgooien. Hier heb ik al een keer eerder een preek over gehouden. Dat is dat ik een papiertje pak, en ik heb een iPad, dus die kan ik niet pakken, ga ik ook niet doen. En die pak je dan, en ik gooi actief die gedachten die ingaan tegen Gods gedachten, die zorgen die mij onderuit halen, die gooi ik van mij af op hem. Komt het mij allen die vermoeid en belast zijn, ik zal je rust geven. Door je gedachten van zorg aan hem te geven, is het de vrucht van dat hij je rust geeft. Een tweede tekst. Filippenzen 4 vers 6 en 7. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt. Dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat je nodig hebt. En dank hem in al je gebeden. En de vrucht is, dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw gedachten en uw hart in Christus bewaren. In Christus. Christus bewust. Lieve mensen, geloof niet alles wat je denkt. Wees niet te zelfbewust. Zowel niet positief als negatief, wordt Jezus bewust. Waarom praat ik hierover? Juist in de context van groot genoeg voor iedereen en klein genoeg voor jou. Ik geloof dat God een fantastische droom heeft voor zijn kerk en ook voor deze kerk. En ik geloof dat God ons wil bouwen. Ik geloof dat God de wereld om ons heen wil bereiken. En ik geloof dat een van de redenen is waar ik het vorige week over had dat het niet lukt, is omdat we de orde van God niet altijd begrijpen of herkennen. Maar waar ik het vanmorgen over heb, is ook een hele belangrijke factor. Waardoor heel vaak de kerk en ook jij niet wandelt in jouw door God geroepen bestemming. Omdat we niet onderscheiden dat niet alle gedachten die we hebben van God komen of van onszelf komen. Maar soms ook van de vijand komen. Dat we soms ons geloof hechten aan leugens. Leugens van de vijand. En God wil ons leren, en volgende week ga ik daar dieper op in, te weten wie we zijn in Jezus Christus. God wil ons laten zien hoe God ons ziet. En hij wil dat je gaat geloven zoals hij jou ziet. Dat jij je gedachten gaat koppelen aan zijn gedachten over jou. En niet in al die andere gedachten. En ik geloof dat God daarvoor uit herstel wil geven. En ik geloof dat God ons een leger wil maken die zich hiervan bewust is. En het eerste gebed wat ik samen met je wil bidden is: Heilige Geest, wat zegt u hierdoor tot ons? Heilige Geest, wat zegt u hierdoor tot mij? Wat spreekt u tot mij op dit moment? En laat de Geest van God tot je spreken deze ochtend. En Heilige Geest, we komen met alles wat we hebben. With all I am. Met alles wie we zijn. Komen we voor uw troon. Om u te aanbidden. Om u te verhogen. Om tegen u te zeggen dat we u nodig hebben. Heer, in de naam van Jezus over dit huis wil ik bidden. Wil ik als het ware met diezelfde autoriteit bidden. Zoals u dat tegen Petrus zei. Ga achter mij, Satan. Wil ik in de naam van Jezus uitspreken en proclameren. Ook over dit huis en iedereen die hier is. Ga achter ons, Satan, in Jezus' naam. Stop om gedachten van hopeloosheid. Om gedachten van dood. Om gedachten van falen. Om gedachten van mislukking. Om gedachten van verwijdering. Om gedachten van teleurstelling. Om gedachten van angst. Om gedachten van woede. Om gedachten van alles en nog wat te zaaien. Stop in de naam van Jezus om gedachten van depressiviteit te zaaien. En in de naam van Jezus wil ik u vragen voor die geest van onderscheid. Om dit huis, ieder lid die hier is en die hier vandaag misschien niet is, maar wel verbonden is met dit huis. Schenk ons, Hemelse Vader, die geest van onderscheid, zodat we helder mogen onderscheiden. Welke gedachten wel van u zijn en welke niet. Zodat Satan op geen enkele manier ons kan afleiden van die droom die u voor ons heeft. Heer, in de naam van Jezus kiezen wij ervoor om niet alles te geloven wat we denken. Heer, maar we willen ook bij u benoemen dat onze menselijke neiging zo vaak is om te zelfbewust te zijn. Te veel bezig met ons eigen falen, ons eigen kunnen. Waar we goede zijn of waar we juist niet in goed zijn. Of we leuk gevonden worden of dat we niet leuk gevonden worden. Of we wel een positie krijgen of niet een positie krijgen. Of we wel gezien worden of dat we niet gezien worden. Heer, ik bid in de naam van Jezus. Dat dat gewoon weer heerlijk in balans mag komen. Gewoon bij u. Gewoon in uw aanwezigheid. Heer, hier zijn wij. With all we are. Met alles wat we hebben. Om ons aan u toe te wijden. Heer, zo als we de vijand het zwijgen opleggen. En zoals we tegen u zeggen dat we niet te zelfbewust willen zijn. Willen we ook belijden, willen we benoemen. Dat we Jezus bewust willen zijn. Willen we al onze zorgen bij u brengen. Willen we al onze lasten naar u toe werpen. En willen we in gebed alles wat we nodig hebben bij u brengen. Vanuit dankbaarheid. En voortdurend Jezus bewust te zijn. Voortdurend bewust op u. Voortdurend bewust op wie u bent.
Amen.